Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die de dienst meebeleven via YouTube of kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. In deze dienst zal dominee mevrouw Graafland uit Gouda voorgaan. Op het orgel zit Bart Oosterom. De bloemen uit deze dienst zijn vanochtend als felicitatie gegaan naar Kees de Hek. Hij mocht op 22 februari zijn 90ste verjaardag vieren. De ochtenddienst van volgende week begint om 9 uur en zal geleid worden door dominee B. Plazier uit Gouda. Dit zal een ZWO-dienst zijn. Mijn naam is Jeanette Moerman en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is Nieuwe Liedboek, lied 273.
Zullen we eerst een moment stil zijn voor God? Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zijn in de kerk, een niet zo groot groepje, maar dat geeft niet, want het geeft ook gelegenheid om intiem te zijn, zeg maar. Ik heb veel liederen. En dat komt omdat ik geloof dat God in ons midden is, maar ook omdat de tijd waarin wij leven veel van ons vraagt. En ik denk, wat we moeten blijven doen is zingen. Zodat we met ons hart bij de Heer zijn. En ja, toch steeds weer weten waar het eigenlijk om gaat. Zodat het ook onze bezorgdheid een klein beetje mag dempen. Dus we gaan veel zingen. Misschien dat laatste lied wat minder bekend is, maar het zijn gelukkig ook allemaal bekende liederen. We gaan nu zingen Hemel Hoog, 617a, 10.000 redenen. Laten we bidden of God bij ons is vanmiddag, vanavond. Ja, trouwe God, lieve Vader in de hemel. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Kinderen van u, gemeente van onze Heer Jezus Christus. In deze avondtijd, ja, dat we u de lof mogen zingen. Dat we ons geloof mogen versterken. Heere God, dat we opnieuw horen, weten, beseffen. Wij zijn kinderen van u en u bent de levende God. U bent de Heer, ook van de wereld van vandaag. We bidden om uw zegen. Heer, we bidden dat we, ja, verwarmd mogen worden van binnen. Dat we blij mogen worden met u, weer opnieuw. Gezegend mogen worden. Ga met ons deze dienst, ook met degene die met ons meeluisteren. Wees in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Ik heb een korte schriftlezing. Lucas 10. Ik las net in de nieuwsbrief dat jullie op 25 mei er ook over hebben. De zanglied, maar dat geeft niet. Zijn jullie alvast voorbereid? Voor Maria en Martha. Lucas 10, vers 38 tot 42. Toen ze verder trokken, Jezus en zijn leerlingen, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Nou, daar gaan we het zo meteen eens over nadenken. We gaan eerst nog een lied zingen, 837, 1, 2 en 4. Iedereen zoekt u, jong of oud. Straks na de preek zingen we Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het thema van de preek is: Jezus is in huis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben vanavond een bekend Bijbelverhaal gelezen. Ik denk dat we het allemaal kennen. De dienende Martha is bijna spreekwoordelijk geworden. Wat vindt u van dit verhaal? Nou, die vraag is mij nog wel eens gesteld in de afgelopen 30 jaar, ook omdat ik natuurlijk een vrouwelijke dominee ben. Veel vrouwen en mannen vinden het een mooi verhaal. Maar eerlijk gezegd, ik heb dat nooit gevonden. Jij ook niet. Er zijn er meer, hoor. Ik vond dat dit verhaal vrouwen wegzette. Want ja, dacht ik, Jezus, er zijn 12 mannen die daar opeens bij jou voor de deur staan, willen straks wel eten en slapen. En wie moet daarvoor zorgen? Dat zit je dan te bedenken. De vrouwen toch? Zij zijn toch degene die het gezin draaiend houden en die duister één dingen doen die daarvoor nodig zijn. Maar waardering, ook hier, zelfs bij Jezus niet. Martha heeft niet het goede deel gekozen. Nou, dat heeft me altijd geërgerd, dit verhaal. Ik heb er daarom ook nog nooit over gepreekt. Tot nu toe. Er moest toch een keer van komen. En wat blijkt, het gaat helemaal niet over huishouden. Hoor maar. Eerst Martha. Er wordt gezegd van haar dat ze helemaal in beslag genomen wordt door de zorg voor haar gasten. Het Griekse woord betekent letterlijk ingesloten zijn. Ze was helemaal ingesloten, gevangen door dat vele diaconiam. Nou, dat woord kennen we wel van diaken. Dienen betekent dat. En dan gaat het om het concreet dienen van de ander. Doen de diakenen bij ons ook. De 7 werken van barmhartigheid. Zorgen voor eten, drinken, onderdak, kleding. En daarin iets laten zien van zorg, aandacht, liefde. Al die dingen die mensen zo hard nodig hebben in onze wereld. Ja, van diakonijn kun je aardig in beslag genomen worden. Voor ons is het misschien een bijzonder woord, een kerkelijk woord, maar in de Bijbel is het heel eenvoudig woord. Als Martha gaat brood bakken en vlees braden en bedden opmaken en water zetten, klaarzetten enzovoort, dan is dat diakonijn. De alledaagse zorg voor alledaagse dingen. Nou ja, zeker als er 13 mannen opeens in je huis komen, heb je inderdaad je handen vol. Eigenlijk heeft zij dus geen tijd voor een ontmoeting met Jezus. Wat bezielt Martha? Waarom doet ze dit? Nou, ik denk natuurlijk dat ze zich als vrouw des huizes verantwoordelijk voelt. Haar gasten moeten onthaald worden. Zeker Jezus. Het is ook de Oosterse norm. Het hoort gewoon zo. Gasten worden gastvrij onthaald. Je zet daarvoor het beste uit je huis op tafel. Het is ook vrouwenwerk. Mannen houden het gesprek gaande. Vrouwen zijn bezig op de achtergrond. Ze zal er ook goed in geweest zijn, schat ik in. Misschien wil ze Jezus dat ook laten zien. Kijk eens, wat een goede gastvrouw ik ben. Nou, en wat ook kan, maar wat ik niet denk dat bij Martha speelt, is dat je iets te verbergen hebt. Dat je niet te dicht bij Jezus wil komen. Dus daarop ben je druk met andere dingen. Dat ze zich dan ergert aan haar zuster die niks doet en die gewoon, nou ja, zo gewoon was dat natuurlijk niet, maar gewoon bij de mannen aan Jezus' voeten zit, Dat begrijp ik wel. Jij slooft je uit en zij doet niets. Of houdt Maria haar zo een spiegel voor? Martha, Jezus is in huis. Nu moet je hier zijn en zitten en luisteren. Dat is nu het belangrijkste. Jezus zal dat hardop zeggen. Maria, die reageert heel anders. Jezus is in huis. En dus gaat ze bij Jezus zitten en luistert zij naar wat hij te zeggen heeft. Dat is niet de gewoonte. Dat horen vrouwen eigenlijk niet te doen. Het is een beetje onbehoorlijk. Maar kennelijk deert haar dat niet. Wat bezielt Maria? Ja, ik denk, ze heeft zich onweerstaanbaar tot Jezus zich aangetrokken gevoeld. Ze wil dicht bij hem zijn en ze hangt aan zijn lippen. En zijn woorden raken haar van binnen, dringen door tot in haar ziel. Misschien is Maria ook wel heel onhandig in huishouden, kan best, heeft zijn broertje dood aan. Maar ze heeft in elk geval wel gevoel voor wat er op dit moment gaande is. En waar het nu op aankomt. Zij ziet de waarde van dit moment. Nu is Jezus in huis. Nu moet ik er ook zijn. Helemaal. Met al mijn aandacht, met al mijn tijd geconcentreerd. Dit moment moet ik niet voorbij laten gaan. Ja, Maria heeft daar gevoel voor. Zij zal later, op nog zo'n bijzonder moment, Jezus' voeten zalven met kostbare nardesolie. Jezus zal zeggen dat zij het goede heeft gekozen en dat dat niet van haar afgenomen zal worden. Ergens begrijp ik Maria ook wel. He, dat verlangen. En misschien kennen jullie dat ook, dat hoop ik. Om werkelijk geboeid te raken door Jezus. Om gevoed te worden, opgeladen, geïnspireerd door zijn woord. He, zodat je verder kunt in dit leven. En je leven zinvol wordt. En een beetje glans krijgt. Martha, Martha, je bent zo bezorgd. En je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding nodig. Tweemaal noemt Jezus haar naam. Dit is wel even belangrijk voor mij en voor iedereen die moeite heeft met dit verhaal. Want wij denken dat hier zo'n vingertje omhoog gaat. Martha, Martha. Hè? Zo. Je doet het helemaal verkeerd. Maar dat gebeurt een paar keer meer in de schrift. En bij niet de minste mensen. Hoor maar. Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit naar de jongen. En doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Ja, dus dat moment dat hij met dat mes klaarstaat om zijn zoon te offeren. Mozes, Mozes, kom niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Samuel, Samuel, hè, God die de kleine jongen roept. Spreek, Heer, uw knecht hoort. En in het Nieuwe Testament vinden we het nog één keer bij Paulus. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hier dus, Martha, Martha, je bent zo bezorgd. Nee, dat is geen vingertje. Dat is een liefdevol roepen. God roept een mens uit zijn eigen kringetje tot een nieuw leven. Dat is de kern. Je wordt uit je eigen gedachtenwereld, uit je eigen manier van doen, uit je doodlopende weggetje, weggeroepen, op een andere weg gezet. En jouw leven komt in een ander licht te staan. Ook Martha wordt dus uit haar ingesloten kringetje van zorgen, zorgen, zorgen geroepen. Ze heeft een andere bestemming gekregen. Een andere prioriteit. Het ene nodige. Overigens, wat roldoorbrekend is dit dus in die tijd. Martha, kom uit die keuken. Kom in de kring. Kom erbij. Het goede deel is ook voor jou. Bovendien, stel dat Jezus het niet had gedaan. Niet had gezegd, Martha, Martha. He, Martha was doorgegaan met druk bezig zijn. Geërgerd. En met uiteindelijke tegenzin zou ze misschien eten en drinken met een klap voor Jezus hebben neergezet. En daarna was hij weggegaan. Er zou niets gebeurd zijn. Maar Jezus roept haar. Hij wil niet zonder haar. Ook Martha mag het goede deel ontvangen. Dit is eigenlijk het belangrijkste van de preek. Dit heeft in ieder geval mijn visie op het verhaal veranderd. Maar goed, er is maar één ding nodig. Wat is dat één nodige? Nou, ik moest denken aan de piramide van Maslow, hè? Over de behoeften van een mens in zijn leven. Piramide. En dan zie je onderaan als de basis de primaire behoeften. Eten, drinken, slapen. Dat is onontbeerlijk voor een mens. Als hierin niet voorzien wordt, ik denk toch ook aan Gaza, wat 's nachts altijd maar gebombardeerd werd en zo. Dan ben je echt alleen nog maar aan het overleven. De bovenste laag van de bestaanszekerheid, veiligheid, werkzekerheid en gezondheid. Ja, superbelangrijk. Daarboven komen de sociale behoeften, liefde, sociale interactie, waardering en acceptatie. Dus dan zie je de mensen om je heen dat je ingebed bent. En daarboven komt de erkenning, hè, complimenten, vertrouwen, zelfstandig functioneren. Hè. Je voelt je gezien en gewaardeerd. En dan als top van de piramide, de zelfactualisatie noemt hij dat. Persoonlijke groei, creativiteit, spontaniteit, acceptatie. Je hoeft het allemaal niet te onthouden, maar je ziet wel dat naarmate die top bereikt wordt, ja, je eigenlijk een heel mooi, rijk leven hebt. Een leven waar alles een plek hebt, een gevoel van zin en geluk. Maslow voegde later aan het model nog een zesde dimensie toe. Want hij zei ook, die zelftranscendentie is wel belangrijk. En dat bedoelt je mee dat je niet alleen maar voor jezelf gaat, maar positief een bijdrage gaat leveren aan de mensheid. Dat is het hoogste leven van bewustzijn, zegt hij. Het positief bijdragen aan jezelf en aan anderen. Kijk, als je zo kijkt, dan zou je zeggen, geloof hoort daar ook bij, hè? Bij die zesde dimensie, een soort kers op de taart. Nou, en als je het zo bekijkt, dan zijn er dus ook wel heel veel dingen nodig in ons leven die belangrijk zijn en waar we elke dag mee bezig zijn. Ons huis, ons gezin, ons werk, ons vrijwilligerswerk, onze sociale contacten, mantelzorg moest ik aan denken. Ik heb een buurvrouw die mantelzorgt voor een oude moeder, een gehandicapte dochter met twee kinderen waarvan één kind autistisch is. En dan ook nog een heel hoogbejaarde zus van haar man. Die is fulltime bezig met mantelzorgen. Ik denk ook aan jongvolwassenen die natuurlijk heel veel ballen tegelijk in de lucht moeten houden. En omdat ze alle credits nog moeten verdienen, moet het ook alles natuurlijk goed zijn en het liefst perfect. Jonge gezinnen die in de spitstijd van hun leven zijn, zorgen genoeg. Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. En ja, dat zou toch ook van ons gezegd kunnen worden. Ook de zorgen die we hebben over wat er allemaal in de wereld speelt. Wat is nu dat ene nodige? Ja, dat absoluut bovenaan staat. Wat alle prioriteit zou moeten hebben. Of misschien beter gezegd, wat de basis kan zijn waarop jouw leven kan staan. En wat dus ook te midden van alle drukte en zorgen nooit vergeten mag worden of verloren mag gaan. Ja, wat moet je kiezen, hè? We hebben natuurlijk zoveel nodig. Er is natuurlijk wel gradatie, wat belangrijk is. Een huis, brood op de plank, ontspanning, we noemden het al. Liefde, geluk, dat het in de kerk ook beter gaat. Dat er een opleef komt, ook nodig. Allemaal nodig. Ja, maar wat is nu echt nodig? Nu. Jezus zegt, één ding is nodig. Wat is dat dan? Nou, hij zegt dat als Maria aan de voeten van Jezus zit en luistert. Wat Jezus daar heeft gezegd, ik weet het niet. Maar daar is iets ontstaan tussen hen, tussen Jezus en haar. Een soort vriendschap. Jezus werd een vriend voor haar. En daar is geborgenheid ontstaan. Een basis, een relatie van waaruit en waarin je alles vindt. Dus die ontmoeting met hem, die vertrouwelijke omgang, dat innige van dat moment. En die innerlijke rust, dat is het ene nodige. Hij spreekt slechts één woord met macht. Dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Hij spreekt, dan keert alles ten goede. Maar ik ben, daar is hij. Hij woont in mijn huis, in mijn leven. Dat is dus dat ene nodige. Dat zo belangrijk is dat we dat niet uit handen moeten laten slaan. Door al onze besonjes en zorgen en urgenties en weet ik veel wat. Openstaan voor hem. Hij in mijn leven. Persoonlijk. Innerlijke ontvankelijkheid. En de rest, allemaal belangrijk, maar naar gradatie. Waar heb ik het voor nodig? Die vraag kan ook opkomen. Waarom is dit het allerbelangrijkste? Nou, je hebt het natuurlijk nodig als je wil leven met de levende God in je leven. Met Jezus in je leven. En daarmee een leven hebt wat een basis heeft waar je op kan bouwen. En een doel en een richting. Bestemming. Hè? Leven waarvoor God het gegeven heeft en wat hij voor ogen heeft. Een koninkrijk van recht en vrede. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar God bij ons zal wonen voor eeuwig. Dus je hebt dat nodig, denk ik. Dat je niet alleen maar gelooft. Maar dat hij echt in je woont. Bij je is. Dat is dus dan niet die zesde dimensie. Een extra kers op de taart. Maar dat is datgene waarin jouw leven ingebed is. Gedragen wordt. Martha wordt geroepen uit het vele nodige waar ze druk mee bezig is. En door ingesloten wordt naar het ene nodige. Als Jezus in haar huis komt, dan gaat het niet over wat hij nodig heeft. Maar wat hij aan haar kan geven. Wat voor haar nodig is. Als Jezus bij ons komt, vanavond, hier in de kerk, gaat het ook daarom. Wat is het enige dat jij en wat ik nodig heb? Misschien moet Jezus jou en mij ook maar terugroepen, hè? Uit de onvrijheid naar zijn vrijheid. Uit het lawaai en alle drukte naar zijn rust voor onze ziel. Uit de strijd met al het verdriet en de pijn naar zijn vrede. Hè? Uit het vele nodige naar het ene nodige. Naar het goede deel dat niet van ons weggenomen zal worden. om daarna met nieuwe moed en inspiratie onze dienst weer op te pakken. He, en om met taaie volharding te zorgen voor ons gezin en voor allen waar wij verantwoordelijk voor zijn. En om door te gaan met de dienst voor de naaste, dichtbij en ver weg. Er is werk genoeg. Te veel zelfs. Maar niet als Jezus in huis is. En daarom zitten we vanavond in de kerk. We zijn gekomen voor de dienst. Hopelijk hebben we onze drukte en ons drukke hoofd even thuis kunnen laten. Hè? Het lawaai, onze zorgen en ons hart kunnen we ons concentreren. Hopelijk komen we ook met een verlangen om een goed woord te horen. Nu, je mag zitten aan de voeten van Jezus. Want Jezus is hier. Hij is nu in huis. En hij is hier om jou te dienen en mij. Je hoeft even niks. Je hoeft even niet te zorgen en te doen. Je mag ontvangen. Het ene nodige wordt hier geschonken. De vriendschap met Jezus. De basis onder ons leven. Hij kent jou. Hij houdt van jou. Hij aanvaardt jou. Hij heeft zijn leven ook voor jou gegeven. Hij is bezig om ook voor jou een plaats te bereiden in het Vaderhuis. Voor straks. Hij kent ook al jouw zorgen. Al jouw nood en pijn. Hij is erbij. Hij is in huis. Sta er open voor. En niet alleen als je hier bent, ook in de week. Probeer dat momenten te vinden dat hij kan komen om jou te dienen. Martha, Martha, je bent zo bezorgd. En je maakt je druk over zoveel dingen. Maar er is maar één ding nodig. Ja, laat je door Jezus bevrijden en vernieuwen. En vind rust bij hem alleen. Amen. PS. Oh ja, hoe is het afgelopen die middag in Bethanië? Even fantaseren. Martha is gaan zitten. En de dienstmeiden uit de keuken ook. Ze luisterden naar Jezus. En op het einde van de middag was Jezus uitgesproken. En iedereen was vol van Heilige Geest. En toen gingen ze allemaal aan de slag. De mannen hielpen ook een handje mee. En Jezus, Jezus zat in hun midden. En deelde aan allen uit brood en wijn. Amen. Zullen we samen ons geloof belijden? Gaan we daarbij staan? Daarna zingen we 705, 1 en 2. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. Blijden wij met de kerk van alle tijden en alle plaatsen het christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij God danken en ook bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel voor deze woorden van u uit het evangelie. Verhaal wat wel een geschiedenis heeft eigenlijk. Waar ook heel veel mee gebeurd is. Waar allerlei uitleggen aan gegeven zijn. Vanavond hebben we dat ook gedaan. Heer, maar wat ook verrassend is, nieuw is, waarin ook wij uw stem mogen horen, uw roepstem, die ook ons roept uit dat vele, uit dat drukke leven, uit dat bezorgde ook van deze tijd en ook van ons eigen leven, waar we allemaal niet mee bezig zijn. Naar het ene nodige, naar u, dat we aan de voeten van Jezus gaan zitten. Dat we ontvankelijk zijn voor uzelf, voor het woord wat ons beroert en wat ons, ja, onze ziel vervult eigenlijk en ook tot rust brengt. En waaruit we nieuwe kracht mogen putten voor het leven van vandaag. Dank u wel dat u een levend woord hebt. Dat we dat ook ja, dan weer mogen ontdekken en daar blij mee mogen zijn. Heer, daar bidden we ook om dat u ons steeds opnieuw zo ook roept, ook onszelf, ieder van ons, uit het vele naar u, naar de gemeenschap met u, naar de gemeenschap met Jezus. We bidden voor elkaar. U kent ons, u weet van ons leven, u weet ook van onze problemen, onze zorgen, onze noden, ons verdriet, onze eenzaamheid, onze twijfels, alles, u weet het. Wees ons nabij, Heere God. Draag ons. Houd ons leven vast. We bidden dat ook voor anderen, mensen om ons heen. Mensen die ons lief zijn. Mensen die bij ons horen. Heer, dat u ook hun leven wilt vervullen met uw geest. Met uw aanwezigheid. En dat bidden we ook voor de tijd waarin wij leven. Heer, wij bidden u zo dat juist nu het allemaal zo moeilijk lijkt te worden. En dat wordt het ook, denk ik. Dat mensen daarin de weg naar u weer gaan zoeken. Dat ze weer terugkomen bij de basis waar ze op kunnen staan. We bidden dat ook in deze tijd, ja, uw evangelie juist veel meer nog gaat klinken weer in de levens van mensen. Uw liefde, uw trouw. U bent geen transactionele God, Heer. Dat bent u in elk geval helemaal niet. Wij mogen leven van uw liefde en genade. En dat, ja, dat mensen daar behoefte aan krijgen. Om weer terug te komen bij u. Geef ons, Heer God, als uw gemeente, daar een antenne voor. Zodat wij openstaan. Voor het gesprek, voor de ontmoeting, voor ja, contact. Zegen ons. We bidden, Heere God, voor degenen die verantwoording dragen, deze wereldpolitieke verantwoording. We bidden dat u ze de weg wijst. Heere God, dat ze zullen luisteren naar de stem van u in hun leven. Misschien heel diep verborgen, maar wilt u het doen klinken. We bidden, Heere God, voor de slachtoffers van zoveel nood en ellende. Ja, toch ook de zorgen die er weer zijn in Israël en Gaza, nu het bestand afgelopen is. In Oekraïne, maar ja, zeg maar overal daar zoveel mensen zijn. U weet dat veel beter dan wij. U ogen zien de wereld over. Overal. Ontferm u, o God. Houd uw wereld vast. Laat uw koninkrijk komen. En zijn gerechtigheid. En vrede. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Ja, er is een inzameling van gaven. Ja, dat gaan we nu eerst doen. En daarna zingen we ons slotlied. Gij die mijn liefste kleinoot zijt. Het is een beetje een intiem lied. Maar ik vond het wel passen bij Maria vanavond. Dus 241, dat is ons laatste lied. in vrede. Draag met u de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.